de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Vandaag gaan we het met jullie hebben over de zomer. En we zijn ooit al begonnen met de lente, dat is alweer een aantal afleveringen geleden. En de zomer staat voor de deur. 21 juni dan officieel gaat dan de zomer in. Hè? En dan gebeurt er ook weer van alles in de plant. En daar willen we toch jullie een beetje meenemen. En we gaan er ook eigenlijk een beetje vanuit, als jullie dit luisteren, dat net een aantal hele hete dagen zijn geweest. Nou, daar hebben we ook nog wat tips en adviezen voor. Dus dit is denk ik een leuke opname om nog even wat te leren en aan de slag te gaan.
Zeker, zeker. Ja, de zomer. En op het moment dat dit wordt uitgezonden, dan hebben we in het net de langste dag van het jaar gehad qua zonneschijn. De zonnewende, volgens mij.
Klopt, ja.
En dan is er iets bijzonders aan de hand met de planten. In ieder geval met de meerjarige planten. Hè. Ik zat erover na te denken vandaag. Ik denk, oh ja, we gaan het over de zomer hebben. En hier wordt dit jaar heel veel mais verbouwd. En dan hebben we de zonnewende. En dan is het mais eigenlijk nog niet eens kniehoogte. Dus dan hebben we de langste dag van het seizoen al gehad. Terwijl de eenjarige eigenlijk nu nog pas de groeispurt moeten maken.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja, en dat is bij vaste planten eigenlijk andersom. Dus de vaste planten, de bomen en struiken in onze agroforestry systemen, in onze tuinen, die hebben nu zo'n beetje de meeste groei van het jaar vaak gehad. En na de langste dag van het jaar, dan gaat er het een en ander veranderen in die planten, waardoor ze van eigenlijk groeidominant heel veel energie gaan zetten in het maken van fruit, vruchten, noten, eigenlijk nageslacht.
Ja.
En de groei is daarmee redelijk voorbij. Nou, en dan gebeurt er dus ook iets in die plant zelf. Hè. We hebben het volgens mij eerder gehad over dat ze planten hormoonhuishouding hebben. En wat er nu gaat veranderen is dat de hormoonhuishouding met de mannelijke hormonen gewoon een klein beetje gaan afnemen. En dat de vrouwelijke hormonen een klein beetje gaan toenemen om er maar voor te zorgen dat al die voedingsstoffen die planten gaan zoeken, ook naar de vruchten en het fruit en de noten getransporteerd gaat worden. En dat de groei er eigenlijk zo'n beetje nu uitgaat uit de planten.
Ja, precies. De groei, de vegetatieve groei. De groei van de steel en het blad.
Ja.
En de groei van de vrucht. Juist niet.
Exact, ja.
Ja, onze bomen zijn zwanger.
Ja, exact, ja. En nu wordt het dus een periode dat ze enorm hun best gaan doen om die zwangerschap zeg maar tot een goed einde te brengen en al die zaden en die vruchten daaromheen te vullen. Nou zijn de zaden echt mineraalbommen. Dus de planten doen er alles aan om waanzinnig veel mineralen in de zaden te pompen. En daar hebben ze natuurlijk veel voedingsstoffen voor nodig. En dat scheelt ook. Hè? Want waar we het vorige keer in het voorjaar nog zeiden van het bodemleven is nog koud. En de bodem is nog koud en daardoor hebben we nog weinig bodemleven. Nu in de zomer is de bodem inmiddels op temperatuur. En dat betekent dat het bodemleven op volle kracht moet zijn om nu de planten optimaal te ondersteunen met voedingsstoffen. En dat betekent dus ook dat eigenlijk nu allerlei tekorten die je in bladeren ziet, vaak in het voorjaar. Hè, bijvoorbeeld, we hebben vorige keer ook gezegd van fosfaat is zo'n stof. Hè, dan is het bodemleven nog koud en dat lukt dan niet. En dus dan komt er geen fosfaat in de plant. En dan zie je allemaal verkleuringen die dan rood kleuren. Nou, dat zou nu eigenlijk weg moeten trekken.
Ja. Trekken ze niet weg?
Dan is er iets aan de hand. He, dan heb je dus, te weinig bodemleven of te weinig fosfaat of een combinatie van beide, waardoor dit proces niet goed gaat. Dus het is de komende weken denk ik vooral heel interessant om eens te kijken aan al je planten. Van, kan je nou zien dat de planten gewoon in een goede gezondheid zijn, dat ze het fijn vinden? En hoe ga je dat herkennen? Nou, als planten heel veel nutriënten krijgen, dan transporteren ze dat naar het fruit en naar de noten. Maar mochten ze dan nog steeds ontzettend veel krijgen waar ze niet direct een functie voor hebben, dan slaan ze dat op voor mindere tijden, net zoals dieren en mensen dat doen. En bij de planten is dat dan in de bladeren. En die bladeren die worden dan wat dikker, wat ronder en wat glanzender.
Vetreserves.
Exact. Vetreserves. Ja. ik moet altijd bij dat verhaal aan mijn courgettes denken, die dan nu er fantastisch bij staan in juni, juli. En dan strakjes in september, oktober eigenlijk van die verlepte, kraakbare blaadjes worden, waar al die vetreserves weer uitgetrokken zijn. Dan denk ik, oh ja, ik doe toch iets niet goed met mijn courgettes. Die zien dan echt wel heel erg af.
Ja.
Maar dat kost dus heel veel energie. En op het moment dat planten dat niet voldoende geleverd krijgen, dan gaan ze dus verkleuringen krijgen. En een aantal voedingsstoffen kunnen planten uit hun eigen cellen trekken en verplaatsen naar het nieuwe blad of naar de vruchten en de zaden. En bij een aantal voedingsstoffen lukt dat niet. Nou, waarom zeg ik dat nou? Bijvoorbeeld, als je kijkt ook weer, maken we een stapje naar de eenjarige. Ik had het net al over de courgettes. Maar heel vaak dan zie je in de zomer, als een tomaat heel erg aan het produceren is, dat de onderste bladeren verwelken. En dat die een beetje gelig worden. En dat is eigenlijk een teken dat die tomaat zegt, ja, ik moet zo verschrikkelijk veel tomaten vullen en ik kan die stoffen niet meer uit de grond krijgen. Ik trek mijn bladeren leeg om maar te zorgen dat ik die voedingsstoffen wel weer kan transporteren naar de hogere bladeren en de vruchten. Dus zie je dit nou in de zomer gebeuren, is het wel een teken dat je tomaat eigenlijk meer honger heeft dan dat hij te eten krijgt.
Mooi geformuleerd.
Ja, ik heb dan mijn schoonzus dan, wat hij dan doet, is dan die knipt dan gewoon de onderste bladeren af, dan ziet ze niet meer, maar eigenlijk los je het daar niet mee op.
Nee, dat klopt. Het is wel zo bij tomaten, maar dat zie je dan over de hele planten. Ze hebben natuurlijk ook heel veel vocht nodig. Dus als je nu denkt, ik zie over de hele plant bladeren droog worden, dan is het over het algemeen een vochttekort en geen voedingstekort.
Ja.
Want die tomaten vragen, daar zit natuurlijk ook heel veel vocht in de vrucht.
Ja. Ja, en vocht hadden we het van met het voorgesprekje met z'n drieën al even over. Betekent natuurlijk ook dat planten, en zeker ook het bodemleven, voldoende vocht moeten hebben om A, water te drinken, B, bodemleven in leven te houden en C, ook al die nutriënten te kunnen bemachtigen. En dus het is heel verstandig en handig om zowel bij je meerjarige planten als ook bij je moestuinplanten natuurlijk op tijd water te geven. Nou, dan hoor je heel vaak van, je moet zeker bij meerjarige planten niet elke dag een klein beetje doen, maar af en toe een flinke plant, zodat ze er weer even tegen kunnen. Maar wat heel vaak vergeten wordt daarbij, is dat we naast de planten ook het bodemleven water geven. Om ervoor te zorgen dat het bodemleven in leven blijft.
Precies, ja.
En die hebben eerder dorst dan de planten.
Ja, net zoals ons kunnen ze niet zo lang zonder water. En dat is best wel een uitdaging. Want zeker bij meerjarige systemen of ook bij moestuinen zie je dat er steeds meer gebruik gaat worden van druppelirrigatie.
Ja.
En zeker bij een moestuin is dan eigenlijk altijd mijn advies, leg meerdere druppelslangen over je hele bed heen. Zodat op het moment dat je die dingen aanzet, dat het eigenlijk het hele bed een beetje bevloeid wordt, in plaats van alleen maar dat slangetje wat direct langs je beplanting loopt.
Ja, absoluut.
Ja, dat is helemaal waar. Ja, we hebben het ook een tijdje geprobeerd met een druppelslang.
Ja, in de kassen met name.
In de kassen, inderdaad. Maar je ziet ook, weet je wel, druppelslangen is toch ook een lastig dingetje hoor. Want we hebben dan ook dat weer wat gaatje dicht gaan zitten. Op sommige plekken toch weer bijna geen water komen en zo. Dus het is ook wel, het vraagt wel wat aandacht ook om dat een beetje goed te doen.
Ja, en als je pech hebt, heb je ook nog eens dat je wortels daar eigenlijk naartoe groeien. Want dus als je te weinig slangen legt, dan concentreren je wortels zich ook op die plekken. Dus je krijgt ook een wat onregelmatige wortelgroei eigenlijk.
Ja.
Dus wij zeggen heel vaak, je geeft je bodem water en niet je planten.
Exact.
En dat is ook wel ingewikkeld, hè. Want als je kijkt naar, vanuit de landbouw gezien zijn er allerlei grafieken met wanneer, hè, bij welke hoeveelheid, welk percentage bodemvocht kan een plant het niet meer onttrekken. Maar als je dat aanhoudt, ben je voor het bodemleven veel te laat. Dus heel veel van die sensors zijn nog geënt op wanneer kan de plant het niet meer uit de bodem trekken. Dus wanneer is er gewoon te weinig vocht dat de plant dat niet meer via zijn wortels kan opnemen. Maar dat betekent dat dan zit er al in zo'n groot deel van je bodem zo weinig vocht dat je bodemleven echt al een gigantische klap heeft gehad. Dus dat soort sensoren, eigenlijk moet je veel eerder water geven dan zo'n sensor aangeeft.
Ja. En dat kan natuurlijk een uitdaging zijn als je niet zoveel beschikking hebt over water. Maar weet wat is dan die klap? Misschien ook goed om nog even toe te lichten. Op het moment dat jij je plant gaat water geven en het bodemleven krijgt een klap en wordt bijvoorbeeld gehalveerd of misschien nog wel minder en wordt inactief door de droogte, dan kan die groep, dan kunnen die groepen met bacteriën en schimmels dat vaak wel overleven. Maar voordat ze dan weer terug zijn op volle sterkte om jouw plant weer van voedingsstoffen te gaan voorzien, ben je vaak weken verder. En stel nou dat dat 3, 4, 5 weken duurt, dan ben je in één keer 1,5 maand verder in het seizoen, waarbij de plant dus naast misschien wel een beetje water in één keer bijna geen voeding meer heeft gehad.
Precies. Ja.
En dan komen al die verkleuringen weer in je plant. Dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, en dat komt er dan door dat het bodemleven dus veel gevoeliger is voor allerlei schommelingen met betrekking tot water.
Ja.
Ja, en je ziet dan ook dat de planten natuurlijk ook veel kwetsbaarder worden. Hè? Dus die hebben ook gelijk weer veel meer last van allerlei ziektes. De vruchten worden niet gevuld of de noten. Dus je krijgt ook minder gezonde vruchten en producten uit je voedselbos. Dus het hangt wel heel erg allemaal met elkaar samen.
Ja. En wat dat gaat, hebben wij hier ook wel een beetje een haat-liefde verhouding met onze grassen. We hebben, laten we zeggen, een rijk bestand aan grassen in ons voedselbos.
Prachtig.
We hebben heel veel verschillende soorten, maar ja, die staan op dit moment. Hè, ja, het is natuurlijk het moment van het jaar dat die grassen allemaal in zaad komen. Dus die staan, sommige die komen, ik ben bijna 2 meter en die zitten op gezichtshoogte voor mij. Dat is voor sommige planten echt heel ingewikkeld, want die komen er bijna niet bovenuit. Maar tegelijkertijd wel, als je bij de bodem kijkt, die grassen houden heel veel vocht op die bodem. Dus dat, dus, hè, laten we zeggen, de 10 centimeter boven de bodem blijft bij ons enorm lang vochtig. Ook omdat daar, er valt gewoon nooit licht op de bodem, nooit zonlicht op de bodem.
Ja.
Want dat dekken die grassen volledig af. Dus het is een beetje een haat-liefde verhouding waarvan we nog niet weten of dat we er nou gelukkig mee zijn of
zeker de eerste jaren toen de plantjes nog heel klein waren, toen waren we niet zo gelukkig.
Nee, toen was het een enorme uitdaging. En kruisbessen is nog steeds een enorme uitdaging.
Ja.
Maar heel veel bomen groeien er uiteindelijk goed overheen.
Ja. Ja. Nou, en over grassen gesproken. De vraag, want op het moment dat je grassen niet maait, dat weten we. Dan komen ze inderdaad op een gegeven moment zoals nu in zaad. Dan hebben ze hun groei gehad. En nadat ze zaden hebben verspreid, dan vallen ze neer. En dat was het dan. En vraag elke agrariër van wat gebeurt er op het moment dat je het gras gaat maaien? Dan krijg je weer opnieuw groei.
Ja.
En zelfs zoveel groei dat je vaak een tweede, een derde en met een heel goed seizoen kunnen boeren zelfs een vierde snede, zoals dat zo mooi heet, halen uit het gras wat dan elke keer weer opnieuw gaat groeien. Nou, en die tactiek van dus een plant afsnijden, waardoor die dus weer gaat groeien, in de groei komt, passen we eigenlijk bij de agroforestry en voedselbossen ook steeds meer toe door middel van de zomersnoei.
Ja.
En wat is dan de zomersnoei? Ja, heel simpel. Je gaat dus in de zomer de bomen snoeien. En wanneer doe je dat dan? Eigenlijk nu. En zelfs al iets eerder in het seizoen. Het mooiste is dat vanaf zo'n beetje half mei naar juni tot en met juli.
We noemen het zomersnoei, maar eigenlijk is het in de lente al.
Ja, net na het einde van de lente, begin zomer. Ja. En die bomen die doen dan eigenlijk precies hetzelfde als wat dat gras ook doet. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld jouw els gaat snoeien, of een appelboom, dan gaat hij daarna, doordat hij gestrest wordt door die snoei, gaat hij dat tegenbalanceren met wat extra groei. En dan krijg je dus op het moment dat je die takken op je perceel laat liggen, krijg je weer wat extra groei, meer dan dat je zou krijgen als je niet gaat snoeien. En daarmee krijg je dus eigenlijk extra koolstofopbouw. En dat is een van de redenen waarom steeds meer meerjarige systemen proberen om ook in de zomer te snoeien. En dan wordt vaak niet zozeer de fruitbomen worden dan gesnoeid, maar de zogenaamde pionierende bomen. Die kunnen ook wat meer hebben. En door die in de zomer te snoeien, is het idee van bouw je extra snel organische stof op, bouw je extra snel koolstof op, vanuitgaande dat je al die takken dan laat liggen in je project.
Ja. Ja.
Maar er is eigenlijk een andere reden waarom dit heel mooi is. En die is nog, vind ik, nog veel mooier dan die extra groei die je krijgt. En dat is de volgende. Op het moment dat ik een els ga snoeien, dan ervaart die els daardoor stress. En het is ook zo, hè, dat als je gaat snoeien, dan sterft eigenlijk hetzelfde gedeelte in de bodem ook af. Dus er zijn wortels die worden daardoor afgestoten. Dat is ook weer voeding voor het bodemleven, dus dat is allemaal heel fijn. Maar tegelijkertijd zorgt die stress ervoor dat die els stressreacties gaat uitgeven. Van, joh, help, ik word aangevallen door een of ander dier, die eet mij op. En dat is niet fijn. En eigenlijk geeft hij dan in de omgeving dat signaal af van, ja, als ik jullie was, zou ik jullie ook maar gaan wapenen, want de kans is heel groot dat hij straks bij jou komt eten. En daardoor gaat het gebeuren en kan het zo zijn, ik zeg het een beetje voorzichtig, maar kan het zo zijn dat als jij de appelboom die daarnaast staat helemaal niet snoeit, dat die appelboom toch weer een beetje extra groei krijgt, omdat die denkt, oeh, ik ben de volgende die wordt opgegeten, laat ik mijn groei maar alvast inzetten om dit eigenlijk al een beetje voor te zijn. En die eigenschap van de zomersnoei is minder bekend, maar is net zo belangrijk. Je krijgt dus op het moment dat je veel snoeit bij je pionierende soorten, krijg je in je fruit- en notenbomen weer een klein beetje extra groei, zonder dat je die met de snoeischaar hebt aangeraakt.
Ja.
Nou, en dat is denk ik heel mooi, magisch.
Ja, precies.
En heel mooi. Ja,
ja, die intelligentie van zo'n systeem is eigenlijk ook heel fantastisch. En zeker als we erop in kunnen tunen, zeg maar, als mens. En wat we van gebruik kunnen maken, dan...
Ja, en dat is ook de reden waarom wij qua aanleg en ontwerp ook zeggen, hè, plaats nu zoveel pionierende soorten. Want dan kun je dit toepassen. Hè. Dat staat er om iedere fruitboom een aantal pionierende bomen. Dus op het moment dat je die nu opsnoeit, krijgt die fruitboom eigenlijk van meerdere kanten, wordt die aangepocht met hallo, er is iets aan de hand. En is de kans gewoon groter dat dit effect optreedt.
Ja.
Dus dat, daarnaast is er natuurlijk wel, want we hebben het nu een beetje over de zomersnoei van pionierende soorten. Een van de fruitbomen die wij nu wel bijvoorbeeld snoeien zijn onze pruimen.
Ja.
Maar dat heeft ermee te maken, die hebben in de afgelopen maanden, nou, de meeste pruimen hier al gauw 1,5-2 meter tak erop gezet. Gewoon enorm groeikrachtig. En wat we zien, op het moment dat je die in de winter snoeit, dan krijg je eigenlijk, dan zitten alle reserves in de wortel. En in het voorjaar kunnen al die reserves gebruikt worden om die plant weer terug te laten groeien. En op het moment dat je hem dan in de winter dus gesnoeid hebt, heeft hij relatief weinig, ten opzichte van de wortel, relatief weinig planten boven de grond. En dus heel veel energie voor die groei. Terwijl als we hem nu snoeien, en zeker wat we dan bijvoorbeeld doen, is we halen nu de kruisende takken weg. Hè, de takken die dwars door de kroon naar binnen zijn gegroeid. Of hele gekke uitlopers, dat soort dingen. Dan haal je eigenlijk een beetje van die fotosynthese kracht van die plant weg. Hij kan dan iets minder energie opslaan zo meteen in zijn wortels. Waardoor die teruggroeireactie ook iets geremd wordt. En dat moet je dus niet bij alle bomen doen, maar zeker bij pruimen die, nou ja, in ons geval hier op de klei echt enorm groei laten zien, is dat wel prettig om daar gebruik van te maken. Want anders, het is in de winter niet bij te snoeien, zeg maar. Dan moet je in de winter soms halve bomen wegsnoeien om ze weer in vorm te krijgen. En daar passen wij ook zeker zomersnoei voor toe.
Ja, en dan is het ook bij de pruim ook specifiek zo dat die eigenlijk in de winter moet je er van afblijven. Want pruimen zijn best wel gevoelig voor allerlei ziektes. En misschien kleine anekdote over mijn eigen pruimenbomen. Ik heb dit jaar heel veel ziekte in de pruimen, Monilia, taksterfte. En met name bij de bomen die ik altijd snoei voor mijn endworkshops. En wanneer snoei ik die? Ja, in de winter, omdat ik dan graag takken wil hebben, zodat mensen nieuwe bomen kunnen enten. Dus ik word eigenlijk gestraft dat ik dus de pruimenbomen in de winter snoei. Omdat ik het leuk vind om een workshop te geven.
Ja.
Dus dan zie je dat het... Ik weet wel dat het niet goed is. En ik denk, ach, ik kom er wel mee weg. En dan kom ik er dus toch niet mee weg. Ja, want die wonden blijven dan te lang open. Ja, met allemaal naweer en kou en guur. En dan komen de ziektes in. En dan vindt de pruim het niet zo leuk meer.
Ja, en ander... ook één ding wat we niet genoemd hebben over snoeien. Ik dacht, ik moet hem wel even noemen, is snoeien doe je bij droog weer.
Ja.
Dus we hebben net een aantal wat nattere weken gehad. Maar snoeien doe je bij droog weer, zodat, hè, we zeggen het eigenlijk altijd impliciet al, hè, die wond die moet zo snel mogelijk indrogen. Dat kan niet als het regent. Dus, en tegelijkertijd, we gaan nu, op het moment dat wij dit opnemen, moeten de dagen nog komen. Maar op het moment dat jullie dit horen, hebben we een aantal dagen 30 graden achter de rug. dat is eigenlijk ook weer net warm. Hè? Want op het moment dat het zo warm wordt, krijgt die plant ook stress, hittestress. Dus kies nou de dagen die droog zijn met wat gematigde temperaturen.
Ja, en dat was precies het bruggetje wat ik ook wou noemen. Wat ik zelf ook lastig vind bij de zomersnoei, zeker ook bij de pionierende soorten, is dat je wel voldoende bladeren wil houden. Dat zeker je fruitbomen, maar toch ook wel je notenbomen, ook een klein beetje schaduw houden. Want we zien dat het weer steeds heftiger wordt. Eigenlijk is dit jaar daar weer een voorbeeld van. Het is, de ene week kan het gewoon dubbel zo koud of dubbel zo warm zijn als de week ervoor. De planten heel ingewikkeld. Wij gaan lekker naar binnen of naar buiten wanneer wij het aangenaam vinden. Maar verbranding dus van planten wordt daardoor bij heftige temperaturen een steeds groter probleem. En daarom zeggen we in een ontwerp ook altijd van agroforestry voedselbossysteem van ja, fruitbomen hebben eigenlijk een beetje schaduw gedurende de dag nodig. De ene wat meer kan er wat meer tegen dan de ander. Maar een klein beetje schaduw worden alle bomen heel erg gelukkig van. Dus hou daar wel rekening mee. Dat je bomen en je struiken wel dat die voldoende schaduw houden, ook na de snoei. Om dus beschermd te zijn tegen de enorme heftige zon die op kan treden, zonnekracht.
Ja, zeker nu met de langste dagen, hoogste zonnekracht zo'n beetje, absoluut.
Ja, nou en mocht je dan de zomersnoei gaan toepassen, hè, we noemden al van ja, doe dat eigenlijk nu in juli. Waarom dan niet wat later in het seizoen? Nou, je verwondt die bomen en die bomen moeten daarvan herstellen. Ze gaan worteltjes worden afgestoten en de wonden moeten herstellen. En er moet een klein beetje weer energie inkomen in die takken en in het gestel en mineralen om de winter door te komen. Als je te laat de zomersnoei doet, dan hebben die bomen eigenlijk te weinig reserves opgebouwd. Of dan is de kans dat ze te weinig reserves hebben opgebouwd, waardoor ze te verzwakt de winter ingaan. En als je dan een bijzondere winter hebt, weer met veel regen of met veel ijs of dat soort dingen en kou, zou je daar je boom of een deel van de boom door kunnen verliezen. En dat is dus de reden dat zomersnoei echt fantastisch is. Maar zomersnoei te laat in de zomer kan de bomen echt wel verzwakken, waardoor ze ja, gewoon te verzwakt de winter ingaan. Dus hou daar rekening mee.
Ja. Ja, en dan wat we nog niet genoemd hebben is dat je de plant ook nog wat kunt ondersteunen. Hè? Dus we gaan nu de zomer in. En Martijn die noemde natuurlijk net al dat een aantal voedingsstoffen echt nog wel nodig zijn ook voor de planten, die niet uit zijn blad kan halen. Dus dan is het toch wel heel verstandig om de planten ook nog te blijven voeden met bladvoeding.
Ja. Ja.
En dat kan op verschillende manieren, heb ik al vaker genoemd. Ik weet niet of we daar nog
misschien
in willen gaan.
Nou, we kunnen misschien wel vertellen hè, dat wij toevallig gisteren met bijna 20 voedselbossen om tafel hebben gezeten om plantsapanalyses door te nemen. En dat je eigenlijk bij al die 20 zag dat er geen één project is waarbij de bomen geen gebreken hebben aan voedingsstoffen. Dus op het moment dat jij wat brandnetelgier kan maken of wat andere gieren van de onkruiden op jouw perceel en die kan je aan de planten geven, gaat dat eigenlijk zeker in een jong systeem altijd je bomen helpen. Want je moet ervan uitgaan dat er een aantal stoffen in je bodem zitten die als ze er in voldoende mate zitten, en ijzer is daar het meest bekende voorbeeld van. Ik dacht volgens mij had bijna zo'n beetje iedereen ook, of zo goed als iedereen had gisteren tekort aan ijzer in de planten die we hebben geanalyseerd. En ijzer moet door het bodemleven omgezet worden in een vorm van ijzer waar planten wat aan hebben. En omdat we in Nederland vaak zo weinig bodemleven nog hebben, zeker de eerste jaren van een project, is het niet raar als je de eerste 2, 3, 4 en soms zelfs 5 jaar dat zou moeten gaan toevoegen of planten zou mee kunnen helpen met het toevoegen van deze stoffen. Nou, moet je dan allerlei ingewikkelde laboratoria inschakelen om dat te onderzoeken? Nee, als je een beetje plantengier maakt met bijvoorbeeld brandnetels of iets wat bij jouw perceel goed doet, dan geef je zeker ook de stoffen waar je planten tekort aan hebben.
Ja.
Maar blijf ze helpen.
De onkruiden, dan wel de grassen. Hè? Vergeet de grassen niet. Dus als de grassen het heel goed doen, zijn het de grassen die je in je gier kunt doen. Maar dus de onkruiden die om je planten staan eigenlijk.
Ja, en wil je toch wel graag zeker weten, want dat kan ook, hè. Dus je kunt ook gewoon een keer een plantsapanalyse laten doen.
Ja.
En dan weet je het ook specifiek, zeg maar. Dus als je dat helpt, is dat natuurlijk een goed medium. Maar wat Martijn zegt, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Doen wij hier ook, weet je. Wij maken gieren en die lopen we uit over onze planten.
Ja.
En dat gaat hartstikke goed.
Ja. Wil je dit hele verhaal nog een keer horen? Luister dan even onze aflevering over bladvoeding.
Ja, en ik denk dat het misschien wel leuk is om een keer een aflevering te maken over wat dan nu de resultaten zijn van zeg maar het traject wat we met 20 voedselbossen dit jaar doen en wat er nou uitkomt. Maar het levert zo'n plantsapanalyse, en dat was gisteravond dus ook met de bespreking, levert voor de mensen die meedoen eigenlijk een enorme schat aan informatie op die ze nooit hadden verwacht. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Ja.
Ja, en ook in die zin volgens mij wel herkenningen. Dus als je vervolgens vraagt, als je in de analyse ziet dat er wat tekorten zijn, en je vraagt vervolgens met, goh, hoe doet die plant het nu eigenlijk? Dan hoor je eigenlijk ook wel steeds het antwoord terug met, ja, zeg maar. Dat is wat zo'n antwoord waar je het krijgt. Hè? Met zo, ja, het gaat, hij doet het wel, maar het is niet dat hij floreert.
Nee.
En dat, dat is eigenlijk heel logisch, omdat hij gewoon wat bouwstenen tekort komt.
Ja. Ik kijk even naar jullie, maar ik denk dat dit wel de belangrijkste punten rondom de zomer zijn die we nu besproken hebben.
Ja, willen we nog specifiek iets zeggen over welke nutriënten een plant nu vooral heel erg nodig heeft? We hebben daar aan het begin van de lente iets over gezegd, eigenlijk rond de vruchtvorming. We hebben nu de vruchtvulling.
Ja. Ja, de vruchtvulling, is goed dat je het inderdaad aangeeft. Nou, sowieso kalium, hè? Want kalium is dus nodig om alle gemaakte cellen die in het voorjaar zijn aangemaakt te vullen, of eigenlijk op te pompen, met vocht, hè? Met dus heel veel water. En daarom is watergeven ook belangrijk in droge perioden. En dat gaat dan gepaard met name heel veel micronutriënten, dus stofjes waar we niet zo heel veel van nodig hebben, maar die de planten willen meegeven, vooral met name de zaden, omdat de zaden, hoe meer micronutriënten daarin zitten, hoe beter zaden in staat zijn om te kiemen. Dus het is kalium met dan met name heel veel micronutriënten. En dan kun je denken aan zink en silicium en molybdeen en nou, noem al die aparte stofjes maar op die in onze bodem zitten die planten nodig hebben. En bijvoorbeeld ook een kleine anekdote. Net voordat de podcast werd opgenomen, toen ging ik bonen zaaien. En die heb ik even geweekt in een mengseltje van allerlei micronutriënten. Zodat ze inderdaad beter gaan kiemen. Omdat ze daar heel blij van worden. Dus micronutriënten aangevuld met kalium om alles op te pompen. Dat zijn de nutriënten waar planten in de zomer heel veel behoefte aan hebben.
Ja, wat ik me ook nog bedenk is dunnen. Dus het dunnen van je planten. Dus mocht je nou nog een redelijk jong voedselsysteem hebben, waarbij je sommige planten hebt die heel veel vruchten aanmaken, dan moet je eigenlijk om twee redenen dunnen. Dus de ene is, als er heel veel vruchten zijn, dan is het ook moeilijk voor de plant om ze te vullen tot een mooie grootte van de vrucht. En ten tweede is het ook zo dat op het moment dat hij heel veel energie gaat stoppen in de vruchten, dat je daarna ook ziet dat hij qua groei vaak wat achterblijft.
Ja.
Dus kijk ook goed naar je planten. Als er nou, als de trossen vol aan takken hangen, sowieso kunnen ze ook afbreken, hè? Dat heb je natuurlijk ook nog. Maar dan is het ook heel moeilijk voor de plant om al die vruchten te verdelen of te vullen. Dus het is verstandig om als mens daar wel wat mee te doen en dan wat te gaan dunnen.
Ja, ja. Helemaal terecht.
Er zijn wat notoire, hè? Dus we hebben hier een Benita staan bijvoorbeeld, een peertje. Nou, als we die zijn gang laten gaan, dan groeit die nooit, want die maakt alleen maar vrucht.
Ja.
Dus dat is zo'n eentje die we moeten dunnen. Maar heel veel pruimen moet je op een gegeven moment, zeker in het begin, dunnen, omdat ze eigenlijk nog heel klein zijn. We hebben een pruimen Flavor King, een hybride pruim staan. Daar hebben we, ik denk 80% van alle vruchten af moeten halen, omdat die anders het echt niet volhield. Nasjiperen hebben ook de neiging om zeer productief te zijn in het begin. Dus let daarop dat je inderdaad. Het zijn er een aantal die wat extra aandacht hier op nodig hebben.
Ja, en soms kan het zelfs. Ik was dit voorjaar bij een project, een voedselbos, en heb ik gewoon het advies gegeven. Die boompjes waren deze winter aangeplant om alle vruchten eraf te halen.
Ja.
Bij alle bomen. Eerst groei, dan pas fruit. Of noten. En wil je dunnen doordat je wat fruit laat hangen, hè? Want je hoort dan Cindy zeggen 80%. Nou, wat ik altijd zeg is, maak eens een vuist. En als je dan met het vuist van het ene vruchtje naar het andere vruchtje kan gaan, dan heb je het redelijk goed. En zit er in je vuist nog allerlei vruchten bij elkaar, kan er nog heel veel weg.
Ja, en dat voelt heel lastig. We hebben soms ook wel dat er voor een boompje staat en we denken, ja, we halen hier zoveel uit. Maar het is wel echt heel nodig.
In de kast, de perziken, hebben in onze tunnelkast twee perziken staan. En inderdaad, vorig jaar hebben we die met pijn in ons hart.
Bijna helemaal kaal getrokken. Ja, het is zo. Dus dat was nog even, denk ik, een laatste.
Een
ja.
In ieder geval.
Nee, dus ja, ze hebben best verder, wel wat punten. Dus bomen gaan van groei in de fase van vruchtvulling. Hebben daarvoor water nodig, kalium en micronutriënten. Je kan de zomersnoei toepassen. Je kan natuurlijk sowieso je pruimen gaan snoeien. Daar is de zomer eigenlijk heel geschikt voor. Let op verbranding, want het kan natuurlijk ook weer te veel zonlicht geven. En daar waar kan, is het bijvoeren van planten met voeding. En dan eigenlijk bladvoeding is het mooiste. Nog steeds heel handig, omdat we gewoon in praktijk zien dat planten heel moeilijk aan de juiste nutriënten komen. Omdat ons systeem en met name het bodemleven nog niet op orde is. En planten daardoor gewoon extra hulp kunnen gebruiken.
Ja, en water geven.
En water geven, ja. Niet onbelangrijk. Ja.
En genieten van de vruchten als je ze al hebt.
Nou en of, ja, nou en of. Ja.
Ja. Ja, Martijn die was toen straks al een beetje aan het stoeven, hoor. Die zat al elke dag al vruchten en bessen allemaal te plukken.
Komt vanzelf wel, als je wat verder
ja,
bent.
Komt ja, komt vanzelf. We hebben ook de eerste bessen, dus dat is, ja. Dat is fijn.
Nou, mochten jullie nog vragen hebben, jullie weten ons te vinden, hè? Het podcast@bodemenplant.nl. Stuur het gerust in. Dan zullen we antwoorden waar we kunnen of eventueel nog weer een podcast opnemen. En anders spreken we jullie de volgende keer weer.
Yes, graag tot dan.
Doeg!